En ook vanavond gaan we dan weer naar Romeinen, hoofdstuk 8. Waar de apostel zojuist was gekomen, min of meer aan het eind van zijn uiteenzetting. Althans van dit deel van de uiteenzetting. In Romeinen 8, waar de apostel in vers 26 en wat er verder volgde, in ieder geval 26 tot en met 28, schrijft over het werk van God, het werk van de geest in ons, in de gelovigen, waarbij de gedachte is die welke al eerder in het hoofdstuk genoemd is, die namelijk van vers 14, want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Want zo staat het daar. En de gedachte was immers dat wij niet zouden leven onder de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6, of onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 6 en 7, maar we zouden leven onder de leiding van de Heilige Geest, die ons zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. En om dat laatste gaat het natuurlijk, want wat heb je aan leiding als je niet weet waar het uitkomt? Schiet niet echt op, toch? Daar gaat het om. Waarheen zijn wij onderweg? En de bedoeling is, van Gods wegen althans, dat we onderweg zijn om van kinderen tot zonen te worden gesteld. Namelijk bij de verlossing onzes lichaams, dat is vers 23. En in de praktijk dus bij de opname van de gemeente, of hoe dat maar heten mag. En in afwachting daarvan werkt de geest Gods in ons. En wij verwachten het resultaat daarvan met lijdzaamheid, dat is vers 25. En vers 26 zegt dan, en de geest zelf komt onze zwakheden mede te hulp. Want waar het om gaat in dat vers is simpelweg dit, dat de Heilige Geest zelf zijn werk in ons zou doen. Of anders, dat de Heilige Geest zelf zorgt voor onze gemeenschap met, en dus onze dienst aan God. En daarnaast hebben we vastgesteld, die Heilige Geest is natuurlijk toch heus niemand anders dan Christus zelf. Dat hebben we trouwens al veel eerder in dit hoofdstuk besproken, naar aanleiding van vers 9, 10 en 11 onder andere dan. En we hebben het daar straks ook nog over, waarschijnlijk. In elk geval, we hebben de bemoediging, de verzekering feitelijk van vers 28. Wij weten dat degene die God lief hebben, dat voor degene die God lief hebben dus, alle dingen medewerken ten goede. Dat weten we op voorhand. Daarom zeg ik ook altijd, wij zouden ons zoveel zorgen nou ook weer niet maken. Wij zouden eerlijk zijn, vooral naar de Heer toe. En dat gaat alleen maar als je ook eerlijk bent naar jezelf, denk ik altijd. Die twee gaan min of meer samen. Maar we zouden oprecht zijn naar de Heer toe. Wij zouden ons inderdaad met lijdzaamheid, overgave weet je nog, beschikbaar stellen voor het werk dat Hij in ons zou doen. En waar we dat doen, hebben wij de zekerheid dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Ik zeg er altijd meteen bij, ik kan het nooit nalaten, dat de goede dingen, ja, die werken vanzelfsprekend mede ten goede. Daar hebben we ook geen twijfels over. En als het dus staat dat God alle dingen doet medewerken ten goede, dan is de gedachte dus dat ook de verkeerde dingen, de slechtste dingen, of hoe je ze maar noemt, de minder fortuinlijke dingen, dat die van Gods wegen gebruikt wordt ten goede. We worden door opgevoed, we worden door volwassen, we doen er ervaring mee op, we leren op te groeien, worden gesterkt in het geloof. Dus beschouw het maar als oefening of training of hoe het maar heten mag. Het is niet een lolletje, zei de apostel, maar dat was in Hebreeën hoofdstuk 12. Daar zegt hij dat, de kastijding of tuchtiging schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Het is geen lolletje in gewoon Nederlands. Er schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar zij werpt van zich een ganzeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. Mooi Nederlands, hè? Een ganzeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat is waar het over gaat, heerlijkheid. Want, terug Romeinen 8, nu weer in vers 18, want wij weten dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden bij de verlossing van ons lichaam, vers 23. En dus doet Hij alle dingen medewerken ten goede. De vraag is altijd, wat is dat ten goede? Als je dingen bestudeert, moet je altijd eerst begrippen definiëren. Wat is dat ten goede? Het antwoord is natuurlijk dat wat God voor goed houdt. En wat dat is, is al lang gezegd. Namelijk onze zoonstelling. En daar leidt het toe. Ik weet het, er zijn gelovigen die daar helemaal geen belang bij hebben. En die begrijpen dit soort uitspraken dus ook niet. God doet alle dingen medewerken ten goede. Die zeggen, ja, ik zie er zo weinig van, eerlijk gezegd, onder ons gesproken. Ik zie dat goede niet. Enzovoort. Nee, dat zien we geen van allen. Maar dat is wat God ons geopenbaard heeft en daar leven wij uit. In dat vertrouwen op hem, namelijk. Ik heb nagevraagd aan de prediker. Daar hebben we dus lang geleden op deze plaats ook over gehad. De prediker zegt, klopt precies, wij zouden onze hoop stellen op dingen boven de zon. Nou ja, vrij vertaald, door mij dan. Maar dat is toch het idee. Wij zouden niet onze hoop of verwachting stellen op de dingen onder de zon of op de toekomst hier of iets dergelijks. God heeft iets veel beters voor ons en daar brengt hij ons naartoe. En daartoe doet hij alle dingen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben, namelijk vers 28 of ook vers 28, voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. De eerste vraag is, hoe weten wij of wij hem lief hebben? En mijn antwoord is altijd hetzelfde. Liefhebben in de Bijbel is altijd dienen. Nou, niet altijd. Soms staat een ander woord in de grondtekst wat ook met liefhebben vertaald wordt. Maar dat komt niet zo vaak voor. Dat spreekt over emotie en zo. Maar meestal, dat woord liefhebben, het bekende woord agape, voor liefde weet u wel. Dat heeft, heeft de volledige praktische betekenis van liefhebben. En dus dienen, dat is wat het is. Het wordt ook dikwijls door elkaar gebruikt. Ik zeg altijd, als je het woord liefde of liefhebben in het verband waarin staat niet begrijpt, vervang het dan maar even door dienen. En bij mij is het altijd gelukt. Dat wil zeggen, dan is het duidelijk.
Johannes zegt altijd, heb ik het nagevraagd in Johannes.
Ja, ja. Nou ja, precies broeder, dat is ook zo. Johannes heeft de bijnaam van de apostel der liefde. Maar als je in Johannes leest over die liefde, dan zal blijken dat hij het helemaal niet over emoties heeft, maar dat hij het heeft over praktische dienst aan de Heer. Lees die brieven maar, met name dan de eerste Johannesbrief. Heb je een andere Johannes in gedachten?
Ja,
die
zei, meneer, jij zegt als je maar lief hebt, heb je maar woord lief.
Ja. Nee, dat is ook zo. Wie hem lief heeft, heeft inderdaad zijn woorden lief, maar leeft daar ook uit. En als we zeggen, we hebben hem lief en we hebben onze broeders niet lief. Dat is dus heel praktisch. Dat is dus heel praktisch. Sommigen in het bijzonder, begrijp ik, zuster, maar laat maar zitten. Maar dat is een heel praktische zaak. Lees die brief maar na. Als ik u eerst de Johannesbrief lees, dan denk ik niet aan dat vage begrip liefde. Maar dan denk ik aan praktische dienst. Wandelen in het licht, enzovoorts. Heel concrete zaken zijn daar aan de orde. Dat we niet de zonde zouden dienen, maar inderdaad de Heer zouden liefhebben. Dienen dus, dat is praktisch. En voor degenen die dat doen, werken alle dingen medewerken ten goede. Namelijk, nog een keer, voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wie zijn er naar zijn voornemen geroepen? Diezelfden dus, hè. Ik moet zeggen, in principe alle gelovigen natuurlijk, maar je kunt net zo goed zeggen, in principe hebben alle gelovigen de Heer lief. Maar toch de een wat meer dan de ander, en daar gaat het nou ook eigenlijk over. En wat die roeping betreft, wij allen hebben roeping, deze roeping. Ik weet ook niet waarom het woord een andere betekenis heeft gekregen in ons christelijke dan wel evangelische jargon. Weet je wat, het is leuk werk om te doen, maar je moet er wel roeping voor hebben, anders wordt het niks. Ik begrijp die dingen nooit, want dan zoek je dat woord op in de Bijbel. Dan blijkt dat alle gelovigen geroepen zijn. Alle gelovigen uit onze dagen zijn namelijk kinderen Gods. En waartoe zijn die geroepen, denkt u? Tot zoonschap, tot zoonstelling. En dus zouden wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Vandaag of morgen kom ik nog eens iemand tegen die zegt, het komt goed uit, want ik heb geen roeping. Hè? Toch? We weten wel vroege roepingen, late roepingen en al. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar het is een misbruik van een Bijbels woord. Kijk, dat we begrijpen wat men ermee bedoelt, dat is één ding. Maar het punt is dat de Bijbel de term in een heel ander verband gebruikt. Wij allen zijn geroepen om tot zonen gesteld te worden. Elke gelovige heeft deel aan die roeping. En alle gelovigen zijn in Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Efeze 1, vers 4 en 5. En gepredestineerd om tot zonen te worden gesteld. Staat er achter elkaar zo. In Efeze 1. En hier gaat het over precies dezelfde dingen. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. In overeenstemming met zijn plan. Maar het is een plan met betrekking tot heel de gemeente. Dus alle gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. Wat heel de gemeente zou bovendien tot zoon gesteld worden, is het idee. En dat het daarover gaat, mogen ook blijken uit de volgende twee versen. Ik weet, in de volgende twee versen verdwaalt men gemakkelijk. En dat komt door het gebruik van bepaalde stijlvormen of stijlfiguren die wij niet meer kennen in het Nederlands. En dan leest het zo makkelijk, omdat we niet herkennen wat er precies staat. Maar vers 29 dan eerst, die is nog makkelijkst eigenlijk. Want er staat, want, en dat betekent dat wat nu volgt, en dat geldt niet alleen voor vers 29, maar ook voor vers 30, dat de toelichting is op, in elk geval, vers 28. Want, alle dingen doet hij medewerken ten goede, want die hij tevoren gekend heeft, en dat zijn wij, hij heeft ons tevoren gekend en tevoren uitverkoren in Christus, voor de grondlegging der wereld. Nee, zuster, heeft niks met de traditionele en de min of meer bekende leer van uitverkiezing te maken. Dat is een heel ander ding. Heeft helemaal niks met de Bijbel van doen. Die uitverkiezing wil gewoon zeggen, God heeft Christus uitverkoren en daarmee allen die vroeg of laat, wanneer dan ook, in Christus zouden zijn, dan wel aan hem deel zouden hebben. En waar Gods plan met betrekking tot Christus insluit Gods plan met de gemeente, wil zeggen dat waar wij kinderen God zijn geworden en deel hebben gekregen aan Christus, wij deel hebben aan de verkiezing van Christus. Dat is niks moeilijks aan. Heeft ook niks met de voorkennis Gods van doen. Heeft alleen van doen met een plan dat is wat op wit gemaakt heeft en dat wij vinden in de schriften. Moeilijker is het niet. En wie er aan deel wil hebben, wie deel wil hebben aan die uitverkiezing, hij of zij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is al. En dan ben je uitverkoren. Goed. Nou. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, gepredestineerd. Dat woord is dat. Tevoren verordineren. Ik citeerde het woord zojuist uit Efeze 1. Ik meen vers 5 of vers 6 anders. Hè. We zijn in Christus tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Die termen zijn dat. En je vindt ze hier net zo goed bij elkaar natuurlijk. Hij heeft ons tevoren verordineerd om den beelde, of gewoon het beeld, dat kan ook nog, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn of te worden. Wij zouden namelijk beantwoorden aan het beeld van Gods zoon. Wij zouden namelijk aan Christus gelijk worden, is het idee. En daardoor, en er komt een heleboel tegelijk, maar dat kan ik ook niet helpen, wij zouden daardoor ook beelddragers Gods worden. Kijk, ik kan een andere term gebruiken, maar maakt niet zoveel verschil. In 2 Korinthe 3, de laatste verse, wordt gezegd dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus is het voorbeeld. En wij worden zodanig veranderd dat wij hem gelijk worden, is het idee. Zodat niet alleen hij, maar ook wij beelddragers Gods zouden zijn. Een van de problemen met die gedachte, die hier zo duidelijk staat overigens, is natuurlijk het idee dat alle mensen van nature beelddragers Gods zijn. Maar daar ga ik nou niet meer over spreken natuurlijk. Hè. Dat heb ik nou al zo vaak gedaan, ook hier. Dat doe ik nou niet meer. Dat is namelijk niet bijbels, dat is helemaal niet zo. Er is nog geen mens geweest die beelddrager Gods was voor de Heer Jezus Christus. En van hem wordt het trouwens ook pas gezegd na zijn opstanding. En dat zijn de beroemde versen, zeg ik altijd. U weet wel. Hij die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, Hebreeën 1 vers 3. Hij die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Of uit 2 Korinthe 4, ik was net de laatste vers van 2 Korinthe 3. Maar 2 Korinthe 4, Christus die het beeld Gods is. en zo verder. En nog zo'n uitspraak in Colossense 1. Zijn uitspraken van over de Heer Jezus die het beeld Gods is. Hetgeen, zeg ik altijd, niets betekent als Adam en Seth, Enos, Kenan, Mahalalel en het hele rijtje langs dat ook waren. En u en ik ook. Dat betekent toch niks. Maar wat er juist staat, is dat hij dat geworden is in zijn opstanding uit de dood en na zijn aardse leven. Bovendien ook als resultaat daarvan. En nog nauwkeuriger kan ik het ook wel zeggen, als resultaat van zijn geloof. Want zo wordt het in de Bijbel beschreven. Wat je erbij denkt, daar kan ik dan allemaal niet op ingaan. Maar dat is wat de schrift ervan zegt in elk geval. En daar houden we dus maar op. Maar wij zouden immers, en ik in gedachten, en ook letterlijk trouwens sla ik even terug in mijn Bijbel naar Romeinen 5, gewoon om het schriftgedeelte even voor ogen te hebben. Nee, ik wilde niks voorlezen, maar de gedachte is dat daar vanaf vers 12, en anders vanaf vers 14 in elk geval, als dat duidelijker is, gesproken wordt over die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is en waarvan wij inderdaad leden zijn. Nee, dat beeld van het lichaam wordt niet gebruikt, maar dat noem ik u nou, hè. De Heer Jezus Christus is de tweede of laatste Adam. Adam was een voorbeeld, staat er in vers 14, een voorbeeld, een type, gewoon. Dat woord staat er, meen ik ook trouwens, een type. Hij was een type van degene die komen zou. En men zou dus de uitspraak over de mens als beelddrager Gods niet toepassen op het type, maar op degene van wie Adam een type was, van Christus zelf namelijk. En daar gaat het om. En zoals Adam het hoofd is van de mensheid, aan wie hij ook zijn leven heeft doorgegeven, want wij zijn allen van nature in Adam, en daarom Adamieten, zo geeft ook Christus zijn leven door aan die nieuwe mensheid die ontstaat door wedergeboorte. Hij zelf is daarvan de eerste en zijn leven ontvangen wij op het moment dat wij wedergeboren worden. En in de praktijk van ons leven worden wij in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, weer het laatste vers van 2 Korinthe 3. Of worden wij veranderd zodanig dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. En dan ben ik terug in Romeinen 8 vers 29. Wij zouden namelijk, doe ik het heel eenvoudiger, want anders vraagt hij maar hoe is dat dan en hoe ziet dat eruit, zeg ik heel eenvoudig. Wij zouden, net als de Heer Jezus Christus, tot zonen gesteld worden. Opwassen tot zonen. Begrijp je me goed? Wij zijn uit God geboren, maar wij wachten op onze aanstelling tot zonen. Dat wil zeggen, als eerstgeborenen, hè? Heb ik natuurlijk al gezegd, maar voor alle duidelijkheid en voor degenen die er niet waren. Aanstelling tot zonen wil altijd zeggen aanstelling als eerstgeborenen. Voor de rest hoeft men niet tot zoon gesteld te worden. Als het kind volwassen is, is het zoon enzovoorts. Maar als er sprake is van specifiek aanstelling tot zoon, gaat het om de aanstelling van de eerstgeborene, degene met het hoogste erfrecht enzovoorts. En dus gaat het over degene die koningschap of priesterschap of de belofte of wat het maar is, erft. En zo vind je dat natuurlijk meteen in Genesis, al het begin van de Bijbel, omdat het zo'n belangrijke rol speelt in het heilsplan Gods. En de gedachte is dat de Heere Jezus Christus, en sorry dat ik er niet op inga, maar ik doe het echt niet, maar de gedachte is dat de Heere Jezus Christus heeft gewandeld waardig de roeping waarmee hij geroepen was. En hij is dus uiteindelijk ook in die positie die hem beloofd was op grond daarvan gesteld. Maar het was Romeinen 1 vers 4, dus daar moeten we lang geleden toch uitgebreid over gesproken hebben op zijn minst. Maar de volgende gedachte is dat aangezien, en dat kan ik niet vaak genoeg herhalen, aangezien wij, u en ik, in onze dagen in elk geval, wij als gelovigen in onze bedeling, aangezien wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, of aangezien wij leden zijn van het lichaam van Christus, of aangezien wij stenen zijn van dezelfde tempel waarvan hij het fundament is, dat is weer een ander voorbeeld. Kortom, aangezien wij een plant met hem geworden zijn, maar dat was Romeinen 6. Wilt zeggen dat niet alleen hij, maar ook wij tot zonen zouden gesteld worden. Met als resultaat dat hij dan de eerstgeborene is, met degene met eerstgeboorterecht, dat is hij sowieso, maar dan samen met vele broederen. Nee, zuster, daar staat dat. Dat is gewoon de volgende uitdrukking. Namelijk, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, gepredestineerd, want dat is predestinatie. Den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, zelfde beeld, zelfde vorm, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En broederen betekent sowieso altijd mede-erfgenaam. Want als zoon betekent erfgenaam, definitieve erfgenaam zal ik maar zeggen. Dan betekent broederen dus gewoon mede-erfgenaam, dat is het ook. En in die zin wordt het in het Nieuwe Testament nog alles gebruikt. Paulus spreekt over bepaalde medegelovigen en hij noemt hem de broeder. Specifiek, alsof niet alle gelovigen zijn broeders zijn. Maar sommigen noemen die specifiek zijn broeder. Waarom? Omdat ze in dezelfde bediening staan en dus dezelfde erfenis zullen ontvangen. Dat is ongeveer het idee, vereenvoudigd gezegd. Broeder is mede-erfgename. En verder moet ik u zeggen dat de uitdrukking onder vele broederen niet betekent voor vele broederen of zo. En dat het zeker niet betekent dat hij, te midden van die vele broederen, het eerstgeboorterecht heeft. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen dat dat niet de betekenis is van de uitdrukking. En vervolgens ga ik dan daar wat verder op in. In de eerste plaats, de uitdrukking onder, het woord onder vele broederen, dat is het Griekse woordje en. En normaal gesproken, tenzij het helemaal niet kan, in het Nederlands vertaalt men het met in. Het is dus ook hetzelfde woord als wat gebruikt wordt in Efeze 1 vers 3. Ik blijf het lekker citeren tot iedereen het uit zijn hoofd kent. En dan doe ik het nog, hè. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat woord is dat. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Dat is hier Romeinen 8. Hetzelfde woord. En dat in, men nemen, dat mag niet, moet je niet verder vertellen dat ik het gezegd heb. Men nemen de nieuwe wereldvertaling van de Jehova's getuigen stiekem, hè. Want er staat niet dat het verboden is, hè. Dus we, anderen verbieden, maar wij kijken daar stiekem wel eens in. Nee, dat is heel, dat was voor mijn bekering, zuster. Maar, voor hun bekering was het nog. Maar in ieder geval heb ik wel eens ingekeken. Maar daar staat voorin, staat er heel uitgebreid in samenhang met, of in nauwe verbondenheid met, of zoiets. En dat vind ik toch wel aardig. Het is natuurlijk een verschrikkelijke vertaling, eerlijk gezegd. Dat is toch geen vertalen. Maar niettemin, het is wel de betekenis van het woord. Maar je kan niet elke keer als je een woord moet vertalen de complete betekenis geven. Dan doe je je job als vertaler slecht, hè. Maar het is wel de betekenis. In, dat betekent niet maar in het Nederlands. Maar in wil zeggen verbonden met. Als behoren tot. Samen met één geheel vormend, zelfs één plant. Eventueel, hè, Romeinen 6 vormend. Aan elkaar verbonden zijn, dat woord is het. En de statenvertalers, die vertalen het gewoon met in, want je moet toch wat. En maar ze hebben afgesproken ooit, want dat weten wij toevallig, ze hebben afgesproken, als na dat woordje in een meervoud volgt, dus in en dan een meervoud, dan vertalen ze het met onder. Dus dan krijg je in Colossense, wat het maar is, wat is het, Colossense 1? Ik geloof het wel. Daar staat welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, welke is Christus onder, staat de vertaling, Christus onder u. Want u staat in het meervoud. Ik had liever gehad dat ze gewoon hadden vertaald met in en dat ze het woord u in het meervoud hadden gezet. U lieden, dat doen ze elders ook namelijk. Maar vooruit, ik vind daar een beetje ongelukkig. Maar er staat niet Christus onder u, want onder u, dat wekt in het Nederlands de indruk, zo'n beetje, nou ja, we zijn hier met z'n allen leuk bij elkaar, fijn dat die en die er ook zijn, die zijn in ons midden, onder ons, weet u wel. Je zal ook onder de profeten en dat soort dingen meer. En dan is Christus onder u, ook in ons midden. Maar dat is niet wat de term werkelijk betekent. Het drukt juist, nou, verbondenheid, het drukt gemeenschap uit. En dat is dus heel wat sterker. En onder verzwakt het alleen maar, hè. Christus in u wil ook inderdaad zeggen dat hij in ons woont en tot ons behoort. In Colossense 1. En wij in Christus wil zeggen inderdaad dat we één lichaam zijn, één tempel, één plant, of hoe dat maar bij gelegenheid in de diverse schriftplaatsen maar genoemd wordt. Zal ik u nog een geven? Ik ben nou toch bezig, maakt mij helemaal niks uit. Nee, het is gratis, zuster. Dus, Als Paulus zegt dat hij leraar is der heidenen of apostel der heidenen, zegt hij ook bij gelegenheid dat hij dat is onder de heidenen. En dat onder de heidenen betekent namelijk ook niet dat hij tussen die heidenen doorloopt en en passant dus in het voorbijgaan het evangelie predikt, maar het wil zeggen dat hij zelf een heiden is en zichzelf zo beschouwt. Als Romein. Een heidense apostel. Onder de heidenen, zegt hij dan. Maar hij zegt dus, behoren tot de heidenen. Wij lezen dat niet meer, omdat de vertaling veel te zwak is. En omdat natuurlijk de vertalers zelf dat kennelijk niet geconstateerd hebben, vooruit maar weer. Maar dat is wel wat het betekent. Behoren tot. En hier staat, terugkomend tot die vers, wij zouden den beelden zijn zoons gelijkvormig zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder, lees maar rustig, samen met, want dat is echt wat er staat. Ik zal het u zo demonstreren, want het staat op andere plaatsen ook namelijk. Maar samen met vele broederen, u en ik namelijk, wij zijn als gelovigen toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen, met de uitdrukking uit Hebreeën 12, daar gaat het trouwens helemaal, dat hoofdstuk over aanstelling tot zonen, over zoonschap en over eerstgeboorterecht, maar vooruit. Maar gemeente van eerstgeborenen, dat wil zeggen die hele gemeente wordt beschouwd als bestaand uit eerstgeborenen. En van die gemeente, of tot die gemeente behoort de Heer Jezus Christus zelf ook, al ontgaat dat ons soms, maar hij is nou eenmaal het hoofd. En dus het belangrijkste lid van dat lichaam, maar niettemin, hij hoort wel degelijk tot dat lichaam. Maar al die leden samen zijn eerstgeborenen, of een gemeente van eerstgeborenen, maar individueel zijn ze net zo goed eerstgeborenen. En dat is wat hier gezegd wordt. Opdat hij de eerstgeborene zij samen met, behoren tot, als één geheel met, vele mede-erfgenamen, broederen. Andere eerstgeborenen. Dat kan niet missen, want wij zouden toch tot zonen gesteld worden. Als hij de zoon van God is en wij zouden zonen Gods worden, dan eindigt het verhaal dus toch met vele zonen Gods. Waarvan hij, of waarbinnen hij, overigens wel degelijk weer de eerste is. Dat wel. Maar ik zeg niks verkeerds als ik zeg dat de Heer Jezus, zowel als u en ik, dat wij deel uitmaken van hetzelfde lichaam. Dat wij leden zijn van hetzelfde lichaam. Ik haast me heus wel om daarna te zeggen, en hij is het belangrijkste lid. Maar het punt is dat het hier niet gaat om, in dit schriftgedeelte, om de Heer Jezus Christus als de belangrijkste. En wij zijn dan op afstand volgelingen. Dat is waarschijnlijk wel zo, maar dat is niet wat dit schriftgedeelte zegt. Dit vers zegt dat we samen met hem eerstgeborenen zouden zijn. Ik kan het niet missen, want de rest van de rest van het hoofdstuk, moet ik zeggen, wat we verder vinden op dezezelfde bladzijde, in mijn Bijbel althans nog, is inderdaad dat heel die kwestie van aanstelling tot zonen wordt toegeschreven, of oorspronkelijk werd toegeschreven, ook inderdaad aan een heel volk, namelijk aan Israël. Het enige wat ik nu zeg, is dat het wordt toegeschreven aan alle gelovigen van vandaag, en dat is de gemeente. En over die relatie hebben we het nog, omdat de apostel het daarover heeft in Romeinen 9 tot en met 11. Dus dat houdt u gewoon nog even te goed. Maar hier in Romeinen 8 vers 29 gaat het erom dat wij naar zijn beeld veranderd zouden worden, om zo te zeggen, opdat hij de eerstgeborene zij, maar dat was hij al, maar samen met. En daar lijkt mijns inziens de klemtoon op te moeten liggen, samen met vele broederen. Ik kom er zo op terug, want ik ga eerst nog even in op dat den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Men zou zich dat niet al te plastisch voorstellen. Wees maar niet bang dat men later, als wij bij de Heer zijn, u en de Heer niet uit elkaar kan houden, omdat u zoveel op de Heer lijkt of andersom. Zo zit dat dus niet. Er moet dus ergens anders in zitten. En waar dat precies in zit, zou ik, ja, daar kan ik natuurlijk wel over gaan filosoferen of zo, maar daar ben ik niet zo goed in. En mensen zegt de Bijbel er verder toch ook niks over. Het punt is gewoon, wij zijn erfgenamen van dezelfde beloften en van dezelfde heerlijkheid, dezelfde kroon en wat het me wezen mag. En dus gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Maar ik kan er wel wat anders over zeggen. Wat meer letterlijk, wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zijn. Wil zeggen dat... Stel nou, ik weet nooit goed hoe ik het vertellen moet, hè. Stel nou dat je in met door een bepaalde vorm te tekenen... een merkgevend teken geeft van de Heer Jezus Christus. Ik noem maar wat, hè. Zullen we een anker tekenen of een kruis of een hartje of een Davids, hè? Weet je veel. Een logo. Een vorm. Zo van die vorm stelt de Heer Jezus voor. De Messias. Nou, diezelfde vorm stelt ons dan ook voor. Het enige wat ik me erbij bedenk, is dat als er voor de Heer zo'n grote Davidster staat, dan staat er voor mij een kleinere naast. Maar het is hetzelfde ding. Dezelfde vorm. De vorm is gelijk. Misschien dat de afmetingen, want dat zeg ik nu dus eigenlijk, misschien dat de afmetingen wat anders zijn. Dat denk ik wel, ja. En de grotere zal wel belangrijker zijn dan de kleinere, maar de vorm blijft gelijk. Zie? En als men Davidsterren verzamelt, wel nu of het een groot of een kleintje is, mag geen verschil maken. Davidsterren is een Davidster. Die begrijp je toch? En een lid van die nieuwe mensheid, of van de gemeente kan ik beter zeggen, is een lid van de gemeente. En dan heb je grote en kleine vaten, edele en wat minder edele dan wel onedele vaten, staat ook allemaal in mijn Bijbel. In de brief aan Timotheus enzovoorts. Maar zijn vaten behoren tot datzelfde huis en dus tot diezelfde gemeente. En daar gaat het maar om. Zie? En of het vat dan groot of klein is, of het de vorm groot of klein is, maakt niet uit als het maar dezelfde vorm is. Dat soort beeldspraak zou je dan in gedachten moeten hebben. En daarna sla ik een paar bladzijden om, want dan wil ik even naar Hebreeën hoofdstuk 1... om te laten zien dat voor zover dit interpretatie was van vers 29... wij hem net zo goed tegenkomen, expliciet, in de klare taal van Hebreeën hoofdstuk 2 is het dan. Maar u weet hoe het was, ik heb al geciteerd uit Hebreeën 1, niet met opzet, maar gewoon omdat het daar nou eenmaal gaat over Christus, de Zoon, uit vers 1 van hoofdstuk 1, die het beeld Gods is, zoals beschreven in vers 3 van hoofdstuk 1, enzovoort. Die kent u allemaal, hè? En daarna wordt in hoofdstuk 2 nog aangehaald, achteraf, dat het Oude Testament al aankondigde de vernedering van de Zoon des Mensen, die immers, vers 7... van Hebreeën 2 voor korte tijd beneden de, of minder dan de engelen gemaakt werd, of beneden de engelen werd gesteld, maar die daarna kennelijk met heerlijkheid en eer werd gekroond en werd gesteld over de werken van Gods handen. Het is daar letterlijk aangehaald uit Psalm 8, en de gedachte is dat deze Psalm 8, die de vraag stelt, wie is deze mens, wie is deze Zoon des Mensen dat gij hem bezoekt, dat die vraag beantwoord wordt met, dat is de Messias, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, de Zoon des Mensen, of hoe je maar heten mag. Zie? Maar hij moest eerst vernederd worden, lijden en sterven. U weet wat, dat ontging velen, ook de Emmausgangers, maar Paulus haalt het hier nog een keer aan en zei, nee, dat was wel degelijk de bedoeling, dat hij eerst vernederd zou worden en dat hij eerst mens zou worden, dat is onder de engelen gesteld worden, mens zou worden en de mensen gelijk zou worden en dat hij door de genade Gods, vers 9 inmiddels, dat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, voor alle mensen, want dat weet je, hij is gestorven voor alle mensen. De zonden der wereld, de goddelozen, der onrechtvaardigen, der vijanden en nog zo wat. Was Romeinen 5. Nou goed. En daarna wordt er een toelichting bijgegeven en nou gaat er een andere route gevolgd worden. Eentje die men gewoonlijk niet herkent. Namelijk vers 10. Vers 9 zegt, nou ja, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, precies zoals Psalm 8 hem aankondigde, met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, maar dan vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat is God. Als je een lange zin niet begrijpt, dan moet je beginnen met de tussenzinnen samen te vatten of anders weg te laten. Samenvatten gaat hier heel goed, want de uitdrukking hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat is gewoon God. Dat vul je dan even in, hè. Het betaamde God. Dat wil zeggen, het was voor hem nodig. Hij had het nodig. Het was voor hem nodig, het betaamde hem. Dat hij vele zonen. Ik meen dat er echt staat het woord zonen. Als er kinderen staat, maakt me dat niet zoveel uit, want de strekking blijft toch gelijk. Maar ik meen dat er huo staat in het Grieks, dus het woord zonen. Het was nodig voor hem dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende. Dat wil zeggen, terwijl hij vele zonen tot heerlijkheid leidde, of bezig was te leiden. U begrijpt je? God was bezig vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Begrijp je maar goed wat er niet staat? Hè? Er staat niet dat God bezig was om vele zondaren kinderen Gods te maken. En ook niet om vele mensen naar de hemel te brengen of zoiets. Of vele verlorenen behouden te maken of wat er maar wezen mag. Dat staat er allemaal niet. We zijn hier een hele fase verder. Het gaat niet meer over zondaren. Het gaat niet meer over de natuurlijke mens, vijanden en onrechtvaardigen. Het gaat over kinderen Gods, nu ineens. Wedergeboren mensen. God zou namelijk vele zonen tot heerlijkheid leiden. U begrijpt, als er staat kinderen tot heerlijkheid leiden, maakt niks uit. Dat betekent dat ze zonen zouden worden. En dat is de betekenis sowieso van de uitdrukking. Zodat je ziet, dat is het leuke van taal, dat je soms woorden kunt verwisselen en er verandert echt niks. Soms maakt het een groot verschil en soms kan er niks veranderen omdat de context, gewoon de zin het niet toelaat. De betekenis blijft gelijk. God zou vele kinderen, dan wel zonen, tot heerlijkheid leiden. En heerlijkheid, dat weet u inmiddels zeker uit Romeinen 8, staat voor die erfenis. Die de kinderen die immers erfgenaam zijn, zouden ontvangen. En waarvan gezegd wordt dat de Heilige Geest ons leidt naar die aanstelling tot zonen. Dus naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Je moet nou de termen kennen. Ik ga het niet elke keer meer voorlezen. Je moet nou het gewoon in het hoofd zitten. God was bezig vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Want nu staat er, het was nodig voor God zelf om dat te doen. Dat hij de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. En overste leidsman, dat is wat lastig woord, er staat gewoon één woord in het Grieks, archegos. Als ik het moet vertalen, wordt het gewoon de eerste. Ja, daarna denk ik, hebben we daar andere woorden voor? Het schiet mij alleen te binnen, tamboermeter, maar... Nee, ik bedoel, het is... Ja, sorry. Denk ik aan Martin Plomp, hè, want die heb ik nog gekend als tamboermeter voor het tamboerkorps in de Bodegraaf. Hè. Ja, die kon gooien met die stokje. Ken je Martin Plomp? Nee. Nou, of ik dat kan. Ja. Ik heb hem ook wel zien struikelen over die stok, maar vooruit. Een goede leider, ja, zeker. Tamboermeester. Nou goed. Maar dat is een ander vak, zal ik maar zeggen. Andere discipline. Maar Archegos, overste leidsman, betekent gewoon zoveel als eerste. Maar omdat de vertalers dachten van het is toch al wat zwak vertaald, waar ze gelijk in hadden. Hebben ze het met twee woorden vertaald. Overste in de zin van de hoogste, namelijk de voorste. Want overste is hetzelfde als voorste. Ook in het Nederlands, dat is gewoon hetzelfde. Voorste in de zin van voorste in rang. Dat zo iemand nog voorop loopt, dat is logischerwijs het geval. Die moet voorop, toch? En daarmee geeft hij dan ook leiding. Vandaar dat men het zo vertaalt, overste leidsman. Maar dat betekent gewoon degene die voorop loopt. En daarmee de weg wijst. Degene die gevolgd wordt. Wij hebben daar wel andere woorden voor, maar die worden in deze brief ook gebruikt. Hoge priester, toch? Herder, natuurlijk, de overste herder. Maar via de herder ben je vanzelf weer bij terecht bij de opzieners en de voorgangers enzovoort. Dat is wat het is. Zie, alleen een wat plechtige term. Maar waar gaat het over? Over zonen die tot heerlijkheid zouden geleid worden. En over de overste leidsman hunner zaligheid. Dan begrijpt u toch dat die overste leidsman, punt 1, is natuurlijk de Heer Jezus Christus, want over hem gaat het hier, sowieso. En hij maakt deel uit van die vele zonen. En toch, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden en hun overste leidsman zou hij... door lijden heiligen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus is de eerste en dus de leidsman van die vele zonen, toch? Maar maakt van die vele zonen deel uit, toch? Alleen hij is wat bijzonder, omdat hij de overste leidsman is. Degene die voorop loopt. Heb je nog geen gedachte, misschien Johannes hoofdstuk 10? De herder, dat is de overste leidsman, die loopt voorop. Want de herder zegt, mijn schapen horen mijn stem, ze kennen mij en ze volgen mij. Toch? Hij gaat dus voorop. Maar ik begon de uiteenzetting in Johannes 10 met te zeggen, wie van elders inklimt is een dief en een moordenaar. Hetgeen een steek tamelijk boven water was aan het adres van de Joodse leidslieden, maar vooruit. Maar hij zei, maar de echte herder, dat is degene die door de deur binnengaat. En voor wie de deurwachter open doet. En zeg gemakkelijk zeg ik altijd, dat is de Heer Jezus. En de deur waar hij doorging was de dood. Door de dood heen. Het was door de dood, opdat hij door de dood heen enzovoort. Dat is weer Hebreeën 2, maar vooruit. En met de nadruk uiteraard dan toch op de opstanding, want daar gaat het om. Hè? Er doorheen, voor hem doet de deurwachter open, dat is uiteraard God zelf, van wie gezegd wordt dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En sinds zijn opstanding uit de dood is hij dus de herder en zijn schapen volgen hem dwars door de dood. Door wedergeboorteheid, zoiets. Dood en opstanding en zo verder. Dat is het idee. En daar hebben ze weer. De vele zonen die tot heerlijkheid geleid worden. Want vergis u niet, de herder maakt onderdeel uit van de kudde. Nou ja, zo zien de schapen dat in elk geval. En daar gaat het maar om. Wij zijn die schapen, dus wij zien het zo in elk geval. Natuurlijk maakt het deel van uit van de kudde. Ik zeg altijd, als er geen mens voorop liep in de functie van herder, dan zou een van de andere schapen die functie vervullen. En de hele kudde zou dat ene schaap volgen. De hamel, het zoiets. En bij gelegenheid hangen ze het beest dan een bel om zijn nek. Maar dat doen mensen weer, en daar komt de term belhamel vandaan. Jazeker. Dat zijn degenen die leiding geven. Nou goed, maar met schapen hebben het kennelijk nodig dat die belhamel eruit gaat, eruit gehaald wordt. Zo heet zoiets, de belhamel wordt eruit gehaald. En er komt een echte herder voor in de plaats. En wie die belhamel is, kun je begrijpen. Dus de wet gewoon in de praktijk. Zoiets. Hè? Ja goed, en nog zo wat varianten, maar het komt toch op hetzelfde neer. Maar goed, de Heer maakt deel uit van die kudde. En is het leidinggevende schaap van de kudde. Hebben we dan een schriftplaatsen waarin de Heer Jezus als schaap wordt voorgesteld? Ja, die hebben wij, ja. En ik neem aan dat die wel bekend zijn, toch? Ja, hij ging ter slachting enzovoorts. Dat is die deur waar hij door moest. Inderdaad. En zo werd hij de herder vervolgens. Heb je precies hetzelfde verhaal. Dus het is niks nieuws. Hier heet het alleen niet herder. Zo heet het later in deze brief, in elk geval hoofdstuk 13. Hier heet het ook niet hoge priester. Zo heet het een paar versen verder en daarna de hele brief door. En hier heet het gewoon overste leidsman. En zo wordt hij daarna weer genoemd. In elk geval in hoofdstuk 12. Nog een keer geloof ik. Zie? Waar hij ons als voorbeeld gesteld wordt voor onze loopbaan, die moet voeren naar onze zoonstelling. Daar wordt gezegd dat wij onze loopbaan zouden lopen ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Komt hetzelfde woord weer voor. Maar goed, de eerste, officiële, voorop, maar niettemin deel uitmakend van de vele zonen. En God dus zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, was de bedoeling. Maar daarvoor was het nodig, daarvoor betaamde het hen, om de overste leidsman hunner zaligheid door lijden te heiligen. En dat spreekt dus over de dood en opstanding van die eerste zoon. En daarna vers 11, want, en let op hoe nadrukkelijk het staat, met accenttekens en al in de Statenvertaling. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Dus één probleem met het vers, ik kan het ook niet helpen. In vers 10 is degene die heiligt God zelf. En in vers 11 is het de Heer Jezus Christus. Omdat hij de oorzaak is voor onze heiliging. Maar, ja, ik kan het ook niet helpen, dat is nou eenmaal zo. Uiteindelijk weer niks bijzonders, omdat God al zijn werk toch laat uitvoeren door de Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar vanzelf zegt, en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden. We zouden zeggen, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden. Dat is de grote nadruk, hè? Zijn allen uit één. Ik kan nooit nalaten zeggen, met een spatie ertussen. Uit één. Want anders betekent het tegenovergestelde. Want als ze uiteen zijn, dan is duidelijk aangespat. Maar als er staat, ze zijn uiteen, wil zeggen uit één stuk. Of uit één lichaam. Of uit één bouwwerk. Of uit één plant. Ze bestaan uit, in kan ook hoor, maakt me niks uit in het Nederlands. Maar vooruit, hè. Maar ze vormen één geheel, dat is wat hier gezegd wordt. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen één. Eén organisme, één gemeente in de praktijk. En om die reden schaamt hij zich niet hen zijn broeders te noemen. Daar heb je die vele broederen dus uit Romeinen hoofdstuk 8. Christus zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen. En hij noemt ons dan ook zo zijn broederen. Oh ja. Jazeker, namelijk in Psalm 22. Volgende vers hier. Vers 12. Hij schaamt zich, hij aarzelt dus niet, hè? Betekent dat in de praktijk, om die andere zonen zijn broeders te noemen, als hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, ontleent op Psalm 16, want daar staat die uitdrukking, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, of Psalm 16 zeg ik, bedoel Psalm 22, hè? Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Wie zijn dus die broederen? De gemeente. En woorden van die strekking vind je in nog wat meer psalmen. Ik zei psalm 16, maar dat komt dat ik met mijn gedachten al bij heel wat andere psalmen was alweer. Psalm 40 zegt diezelfde dingen ook, psalm 118 ook. Psalm 16 weet ik uit het hoofd niet zo meteen. Maar het wordt op vele plaatsen genoemd. Dat is de gedachte die in de psalmen steeds naar voren gebracht wordt. Dat de Heer Jezus na zijn opstanding de lof Gods zou verkondigen, de eer Gods zou bekendmaken, dan wel zichzelf zou openbaren. Niet aan Israël, niet aan de volkeren, maar aan zijn broederen, namelijk aan wat een grote gemeente genoemd wordt. En dat is precies wat hij gedaan heeft na zijn opstanding, want hij heeft zich niet geopenbaard in Jeruzalem, of aan de Joden, of aan de mensen woonachtig in Galilea, of iets dergelijks. Hij heeft zich uitsluitend geopenbaard, waar dan ook, maar hij heeft zich uitsluitend geopenbaard aan degene die in hem geloofden. Aan zijn broederen. Toch? En dat doet hij nu nog, alleen niet letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard. Wat hij toen deed was een teken van wat hij in werkelijkheid nu doet. Hij maakt zich niet bekend aan ongelovigen. En ongelovigen op voorhand zeggen gewoon, God, hoezo God? Kennen wij niet, komen wij niet tegen. Nee, logisch. Maar als men de waarheid zoekt, en zeker als men de Bijbel zoekt en wil weten hoe dat zit met de Bijbel en hem leest, hij zal zich openbaren. Absoluut, dan staat hij ineens bij je binnen, bij wijze van spreken. Ja, ja, zeker. Dat gebeurt. Nee, ik bedoel het echt niet letterlijk, zuster. Begrijp je mij niet verkeerd? Ik bedoel het uitsluitend overdrachtelijk. Maar dan maakt hij zich bekend. Dat is wat hij zou doen. Toch? Nou goed. In overeenstemming met deze psalm. Maar waar het om gaat, is dat wij dus inderdaad ook hier bevestigd vinden dat weliswaar de Heer Jezus hoofd zou zijn van de gemeente en dus zou staan boven de gemeente. Maar aan de andere kant, daar gaat het nou juist om, dat hij deel uitmaakt van die gemeente en dat die gemeente zijn lichaam is. Niet ver van hem afstaat of zo, maar hetzelfde leven heeft als hij. En dat ook niet alleen, maar bovendien gezegend is met precies dezelfde zegeningen. Daar gaat het om. En wat wij dus verwachten, is dat wij net als de Heer Jezus zullen opgenomen worden ten hemel. Onder andere. Niet omdat dat zo logisch is hoor, hoewel het dat is. Maar ook omdat het natuurlijk zwart op wit in de Bijbel staat. Wij verwachten weggerukt te worden tot God en zijn troon. Citeer ik dan maar even uit Openbaring 12 voor het gemak. Wij verwachten een hemelse positie. Een positie die aan geen ander mens beloofd is, ook niet aan andere gelovigen, maar alleen aan die gemeente van eerstelingen, aan die vele broederen. Degenen die tot geloof komen voordat de Heer Jezus zich in heerlijkheid zal openbaren aan Israël en de volkeren. Letterlijk en zichtbaar bedoel ik dus. Die gelovigen, dat zijn wij, eerstelingen. En die worden dus hier volgens deze uitspraak in Hebreeën 2 al in de psalmen genoemd. Toch wel aardig. Want ja, als wij in Christus uitverkoren zijn van voor de nederwerping der wereld, mag je toch aannemen dat er iets van dat plan Gods toch ook terug te vinden is. Ik zei niet geopenbaard wordt hoor. Ik zei dat iets van dat plan toch terug te vinden is in het Oude Testament. En zeker in de psalmen die zozeer een weergave zijn van het leven van de inwendige mens, om zo te zeggen, van de Heer Jezus. Ik weet nooit hoe ik het zeggen moet. Maar wat hem bezig is, ik zal het anders zeggen. Als u wil weten wie hij echt was, als persoon, als wezen, maar goed, als individu, wie hij was. Ik zeg dus, als u wil weten wat zijn gedachten waren en hoe hij dacht, dan moet je niet terecht bij Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes of zo, maar moet je terecht bij de psalmen. Want daar staat dat beschreven. Alleen als je het leest, denk je, het gaat over de psalmist. Hij spreekt over zichzelf, de psalmist. Maar dat is de methode waarop deze dingen nou helemaal verborgen zijn geworden. Maar als je serieus leest, en echt serieus leest, desnoods bestudeert, al vind ik dat altijd een zware term, maar ik bedoel het wel zo, dan zal blijken dat het onmogelijk over de diverse psalmisten kan gaan. En dat het pure profetie is. Maar dat is ook wat Peter zegt. David, de profeet, sprak niet over zichzelf, maar over de zoon waarvan hij wist dat God die uit zijn lijf verwekken zou en op de troon zou zetten. Dat is Handelingen 2. En ik zei Psalm 16, dat is straks abusievelijk, maar dat komt omdat Peter in Handelingen 2 Psalm 16 citeert over de opstanding van Christus en over het resultaat daarvan. Goed, maar daar gaat het nou verder niet over. Als u maar goed begrijpt dat het hier in Hebreeën 2 gaat over de gemeente als zodanig en dat de dood en opstanding van Christus hier niet eens in verband gebracht wordt met redding van zondaren in het algemeen, maar met de roeping en daarmee praktische wandel en toekomst van de gemeente. Waar je, voor zover wij in Hebreeën 2 lezen over redding van zondaren in het algemeen, lees je dat alleen in die uitdrukking dat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Maar waar het verder gaat om de praktische toepassing, wordt gesproken niet over de weg tot redding dwars door de dood, maar wordt gesproken over de weg die moet leiden naar de troon, die dwars door de dood ging. Die hoef ik toch niet uit te leggen, is toch algemeen bekend? Van kribben naar kruis, maar van kruis naar kroon. Alliteratie heet dat. Yes. Ja, precies, ja. Doorleiden tot... Leidendorp. Nee, doorleiden tot eerlijkheid. Ik bedoel, dat weten wij toch allemaal? Dat is die weg. Niet maar tot behoudenis als zodanig, niet alleen maar naar een nieuwe schepping. Dat is wel zo, maar het leidt veel verder. Hij zou namelijk, en het staat in vele andere brieven, het gebeurde opdat hij de eerste zou zijn, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Daarom, vanwege zijn lijden en dood, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Niet uit zijn lijden verlost, uitermate verhoogd. Dus veel meer dan dat natuurlijk, en daar gaat het over. In al die brieven. En ook hier in Hebreeën 2 natuurlijk. En dan in vers 14 noem ik nog even Hebreeën 2. Overmits dan de kinderen. Maar het zijn die lui uit vers 10 natuurlijk. Die tot heerlijkheid zouden geleid worden. Overmits dan die kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn. Zo is hij ook desgelijks, vlees en bloed dus, deelachtig geworden. Opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Begrijp je me goed? Dat deed hij voor allen. Maar daar gaat het niet om. Hier staat dat hij deed voor ons. Nu, namelijk, opdat hij, vers 15, verlossen zou al diegenen die met vrezen des doods door heel hun leven aan de slavernij onderworpen waren. En de bedoeling van de uiteenzetting is vaststellen niet dat we dan aan het eind van onze aardse loopbaan dan alsnog misschien behouden worden in de hemel komen of het die naamhals binnengaan of wat er wezen mag. Nee, de bedoeling is dat wij op grond van de dood en opstanding van Christus in de gelegenheid gesteld worden nu te leven zonder onderworpen te zijn aan deze slavernij. door te leven als dienstknechten gods onder het nieuwe verbond, waarvan hij dan de middelaar en hoge priester is enzovoorts. En daar gaat de rest van de brief over. Doe me net of je dat weet. Zie? Maar daar gaat het over. Niet, het gaat niet om dat we uiteindelijk behouden worden. Het gaat erom dat wij die behouden zijn ook inderdaad die overeenkomsten zouden wandelen. Waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waardiglijk Gode en waardiglijk het evangelie. Het zijn niet mijn plechtige termen, want u weet langzamerhand dat ik een hekel heb om plechtige termen. Maar citeren is citeren. En dan wordt het statenvertaling. Dat zijn de uitdrukkingen, zeg ik dus. Waardiglijk het evangelie, waardiglijk Gode, waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Daar gaat het om. Opdat we daarvoor loon, namelijk heerlijkheid, zouden ontvangen. Wel, in die positie en in dat leven is de Heer Jezus Christus ons hoofd van dienst, zeg ik altijd. Nou ja, ons hoofd. Maar hoofd van dienst, zoals dat is met een hoge priester, die is hoofd van de dienst aan God. Dat is een functie. Hoge priester zorgt niet voor de redding van zondaren of iets dergelijks. Hoge priester is hoofd van de dienst aan God. Daar zorgt hij voor. En voor zover wij bekwaam zijn om God te dienen, is die bekwaamheid daar inderdaad doordat hij ons hoofd van dienst is, onze hoge priester, door wie wij met God in relatie gebracht zijn, enzovoorts. En nu we het daar toch over hebben en we nodig moeten pauzeren, voeg ik er gauw even aan toe. En als hij de hoge priester is, en wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden, en we zijn gezegend in de hemel met elke geestelijke zegening in Christus, en hij is de hoge priester, wat zijn wij dan? Minimaal priesters. En voor degene, ik hoor het toch roepen, en voor degene die roepen, hoge priesters, moet ik u zeggen, ja, maar zover is het nu nog net even niet. Maar dat zal wel zo zijn. Dat kan namelijk niet anders. Omdat Israël op aarde volk van priesters zou zijn in de toekomst. En als wij een positie hebben samen met de Heer Jezus Christus. Hoger dan Israël. Omdat we namelijk een hemelse positie hebben. Worden wij dus toch een volk van hoge priesters. In relatie tot Israël, het volk van priesters. En als u die term te ver vindt grijpen, ik zou niet weten waarom, maar als u die term te ver vindt grijpen, oké, dan zeg ik, dan neem ik het onderscheid uit het Oud-Testamentische priesterschap. Je had daar de priesters in het algemeen, aan het hoofd daarvan stond de hoge priester, maar daartussenin stond wel degelijk het huis van de hoge priester. En de directe zonen van Aaron enzovoorts. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is echt waar, dat word ik apart beschreven. Bij gelegenheid moest hij offeren voor zichzelf, daarna voor zijn huis, daarna voor alle priesters. En daarna nog eens een keer voor heel het volk. Al die dingen komen voor. Het is dus toch een aparte categorie, al wordt hij niet al te dikwijls genoemd in de Bijbel. Maar dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. In mijn Bijbel staat onder dit vers van Romeinen 8, vers 29, staat een verwijzing naar Kolossenzen 1, vers 18... En dat is wel aardig, denk ik, om die er even naast te leggen. Kolossenzen 1, vers 18. Daar staat in Kolossenzen 1, vers 17, hij is voor alle dingen. Ik kan het nou niet uitleggen, maar ik zeg het nu er maar even gewoon bij. Dat voor alle dingen heeft met tijd niks te maken. In dit vers in ieder geval niet. Als u tijd zoekt, moet u nog een vers eerder. Maar in vers 17 staat hij is voor alle dingen. Dat betekent hij is hoger dan. Voor namelijk in rangorde. Hij is voor alle dingen. En alle dingen staan tezamen. Maak hem liefst zo kort mogelijk. Alle dingen staan samen door hem. Dat betekent dat hij de dingen bij elkaar houdt. En dus als geheel in stand houdt. Het heelal namelijk. En dan vers 18... En hij is het hoofd des lichaams, namelijk van de gemeente. Dat wil zeggen, hij is lid van de gemeente. Maar het belangrijkste lid, het hoofd namelijk. Hij is hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerste hoofd en begin, zijn in het Hebreeuws namelijk dezelfde woorden eigenlijk. Hè? Rosh of resh. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, Dan heb je ook eerst geboorterecht en vervolgens opdat hij in allen... En als je mij vraagt, slaat dat allen op heel de gemeente en niet op heel de mensheid of iets dergelijks. Niet dat hij dat niet is, maar ik geloof niet dat het daarover gaat nu. Maar opdat hij in allen, in heel de gemeente namelijk, de eerste zou zijn. En dan heb je dus precies dezelfde gedachte. Hij is de eerstgeborene onder vele medeleden van hetzelfde lichaam. En dus broederen. En feitelijk staat hier dus precies hetzelfde. Allen, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou goed, voor degenen die er alles hebben staan, staat de vertaling en toch alles?
Ja, nee, in deze nieuw
hoor. Oh. Nee, in de mijne niet. In de mijne staat allen. Maar ik zal u dan, omdat er daar discussie over bestaat over allen of alles staat, neem ik dan nog een andere tekst. Ben ik benieuwd of ik daar een reactie op krijg. Neem ik Efeze 1. Daar staat weer een ander woord. Efeze 1, vers 22, dan wel 23. Nou ja, allebei dan in één keer. Efeze 1, waarin er staat dat Christus gezet is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht, vers 21. En dan vers 22. En heeft God namelijk heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is aardig, want dat is ook een citaat uit diezelfde psalm 8, die uitgebreid geciteerd wordt in Hebreeën 2, waar we al waren. Doet niet met opzet, maar zo gaat het nou eenmaal. Heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven...
Alles in allen.
Nee, je bent een vers te ver. Vers 22. Heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is. En dat lichaam slaat natuurlijk terug op der gemeente, uit vers 22. Heeft hem aan de gemeente gegeven, welke zijn lichaam is. Maar het punt is, die alle dingen, helemaal aan het eind van vers 22, is net zo goed de gemeente. En niet zomaar alles. Ook niet allen in de zin van alles en iedereen. Dan heb ik toch alles weer. Maar alle dingen. Want wat daar vertaald is met alle dingen, dat heet eigenlijk gewoon het al. Ta panta, Grieks. Het al. Het is namelijk niet een meervoud. Alle dingen is meervoud. Dingen. Maar er staat in de grondtekst een enkelvoud. Het al. Als je het overdrijft, dan heet het zelfs het heelal, maar dat is hier niet de bedoeling. Heelal is trouwens twee keer hetzelfde. Ik vind het altijd een raar woord. Het is het al of het heel. Maar het heelal, dat vind ik maar een rare term uiteraard. Hè. Maar vooruit. Maar alle dingen. Vertaling van tapanta. En tapanta vertaal je met het al en voor alle duidelijkheid het geheel. Hetgeen betekent alle dingen voor zover ze van dat geheel deel uitmaken. In het Nederlands heb je dat ook trouwens. Hè? Als wij vaststellen dat in de pauze iedereen koffie wil, dan bedoelen we niet dat al die Chinezen ook allemaal koffie willen hebben, want die drinken geen koffie. Maar we zeiden iedereen. Maar iedereen begrijpt ook, hè, u en ik, wij begrijpen allemaal dat we alleen bedoelen degenen die hier zijn. Het is toch een beperking. En dat is vaak zo als het woord alles of allen gebruikt wordt. Maar bij dat woord tapanta, het geheel, is dat nog meer duidelijk. Het gaat alleen om dat wat deel uitmaakt van dat geheel. En dat geheel is zijn lichaam. Het lichaam van Christus, daar gaat het hier over. Het is de staalkunde wat ik u nou allemaal sta te vertellen. De gedachte is namelijk dat als zo'n term helemaal niet in een context zou staan, gewoon in het algemeen, het al, vertaald met alle dingen, dan is het inderdaad wat wij het heelal noemen. En dat is de meest letterlijke vertaling zelfs ook van de uitdrukking. Maar in de regel werkt het in de taal zo dat de toepassing dan wel de betekenis van een woord beperkt wordt door de context waarin het staat. Het is hier ook zo. Alle, hier staat niet dat hij hoofd is van heel de schepping of van het heelal. Hier staat dat hij hoofd is van de gemeente, alle dingen. En op dezelfde wijze wordt in Colossense 1 gesproken over... opdat hij in allen de eerste zou zijn. Kun je alles van maken, maar het blijft toch betekenen... alles wat deel uitmaakt van de gemeente. Daar gaat het juist over. Hij is het hoofd van de eerstgeborene onder vele broederen. En bij nader inzicht blijkt dus dat je de gedachte op vele plaatsen tegenkomt. Deze formulering alleen maar in Romeinen 8 vers 29. En daar ben ik dus nu weer terug. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van Gods zoon gelijkvormig te zijn. Of worden, want zijn en worden is in de grondtaal altijd hetzelfde woord. Er is geen verschil tussen. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Ik heb het genoemd, ik heb het niet opgezocht, ik heb het wel genoemd. Men moet daarnaast leggen, Efeze 1, vers 5 of 6 of wat het maar is. Waar staat dat wij uitverkoren zijn in Christus van voor de nederwerping der wereld. En in hem zijn we tevoren verordineerd tot zoonstelling. En hier vind je diezelfde gedachte. Tevoren verordineerd, pro orizo. Tevoren verordineerd, predestineren. Zodat je maar ziet, predestinatie heeft ook niks van doen met of iemand al of niet eeuwig leven ontvangt, in de hemel komt, behouden wordt of hoe dat maar heten mag. Predestinatie in de Bijbel is deze predestinatie tot zoonschap en die is alleen van toepassing op hen die kinderen Gods zijn. Zo is dat. En hetzelfde geldt voor uitverkiezing. Men leest het woord trouwens ook maar zelden goed. Uitverkiezing wil niet zeggen dat men gekozen is, maar het wil zeggen dat men uitgekozen is. En dat is veel meer dan dat. Gekozen, je kunt, dan heb je iets in het oog. Hè? Als ik een pepermunt kies hier, dan heb ik er één in het oog zo. Van, die pak ik. Maar ik pak hem nog niet. Pas als ik hem gepakt heb, is hij uitgekozen. Dat is echt de betekenis van de term. Dan komt pas het voorzetsel ervoor. En God heeft ons niet gekozen in de algemene zin, zo van het komt wel goed. God heeft ons uitverkoren, wil zeggen God heeft ons genomen, eruit gehaald, uit deze oude wereld, uit de duisternis, of uit het rijk der duisternis zelfs, en gezet in zijn licht, dat is het verhaal. En sinds wij uitverkoren zijn, zijn wij gepredestineerd om tot zonen gesteld te worden. Je vindt die uitdrukkingen in twee verschillende versen achter elkaar, daar in het begin van Efeze 1. Uitverkiezing heeft van doen met het verleden waar men uitgehaald is. Predestinatie heeft van doen met de toekomst waarheen men onderweg is. Zo bezins staan die begrippen zelfs tegenover elkaar. Nou ja, ze vullen elkaar aan, ze liggen in het verlengde van elkaar. We zijn uitverkoren, uit de wereld en we zijn gepredestineerd om tot zonen gesteld te worden. En ertussenin bevinden we ons, we zijn kinderen gods dus, verkozen uit de wereld en gepredestineerd om tot zonen gesteld te worden. En daarheen zijn we onderweg en daarheen leidt ons de geest en daartoe zal God alle dingen doen medewerken ten goede. Dat is het idee. Want die hij tevoren gekend heeft, Romeinen 8 vers 29, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zij samen met, want zo zou ik het echt vertalen, samen met vele broederen. Want hij zou, de verwijstekst naar Colossense, verwijzen naar Colossense 1 vers 18 vind ik wel aardig, hij zou in allen de eerste zijn. Begrijp je me goed, uiteindelijk zal God zijn alles en in allen. Dat is uiteindelijk zo. Maar over de gemeente staat in Colossense dat daarin Christus zou zijn. Alles in allen. Dat is wel een leuke. Daar heb ik twee cd's van, ja. Maar goed. Maar ik lees hier verder, hè. Daar staat dan vers 30. En die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dit nu is een heel bijzondere stijlfiguur die wij in het Nederlands niet kennen. Maar we zouden hem wel herkennen, is de bedoeling. Want anders denken we dat hier sprake is van dingen die God achtereenvolgens gedaan heeft. Of zal doen, wellicht. Maar dan klopt het niet en we komen er ook nooit meer uit. Het is namelijk niet zo. Die hij tevoren verordineerd heeft. Zijn wij tevoren verordineerd? Ja, dat kan nog net. Dat kan, ja. Heeft hij ons geroepen? Tot wat? Zoonschap? Ja, kan. Heeft hij ons gerechtvaardigd? Ja. Heeft hij ons verheerlijkt? Nou, dat lijkt me nogal voorbarig. Hè? Lijkt me prematuur te zijn. Heerlijkheid zou aan ons geopenbaard worden in de toekomst. Toch? En daarna stellen we vast dat het wel een mooie reeks is, achtereenvolgens, maar dat klopt nog meer niet dan. Gaan we weer. Tevoren verordineerd, tot wat? Tot zoonschap. Die heeft hij ook geroepen, tot wat? Ja, het is dus hetzelfde. Heb je dat? Die hij tevoren verordineerd heeft hij ook geroepen. Maar het is hetzelfde. Het zijn dus ook niet twee achtereenvolgende dingen. Het is gewoon hetzelfde. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Ja, zonder rechtvaardiging word je natuurlijk nooit zoon. Hè? Dat lijkt me een duidelijke zaak. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het hangt ermee samen. En deze heeft hij ook verheerlijkt. Daarvan zeggen we, ja, dat moet nog gebeuren. Maar dat klopt dus ook niet echt goed. Maar heerlijkheid is wel weer de heerlijkheid van het zoonschap. Dat heb je langzamerhand toch hopelijk begrepen uit de voorgaande verse. Gaat het weer gewoon over zoonschap. Maar het hele punt is gewoon dat hier met verschillende termen hetzelfde wordt aangeduid. Wat Paulus eigenlijk zegt is, wij zijn tevoren geordineerd. Wel, als dat zo is, dan zijn wij ook geroepen. Als dat zo is, zijn we ook gerechtvaardigd. Als dat zo is, hebben wij ook deel aan die heerlijkheid. Waarbij ik dan moet aanvullen dat die uitdrukking, maar dat heb ik ook hier ook al vaker gezegd, heeft verheerlijk, dat wil zeggen zo'n term waarbij het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd staat, gewoonlijk de betekenis heeft van dat het ooit een keer begonnen is, maar dat het nog niet voltooid is. Dat het nog op zijn voltooiing wacht. Wij in Nederland zijn zo verschrikkelijk snordig geworden met onze hulpwerkwoorden dat we het absoluut niet meer weten, maar dat is wel de normale betekenis ervan, hè? Ik geef altijd het voorbeeld van mijn jasje aan de kapstok. Als ik zeg, ik heb mijn jas aan de kapstok gehangen, heb ik dat ooit gedaan en die hangt er nog. En als ik zeg, ik had mijn jas aan de kapstok gehangen, heb ik het ook ooit gedaan, maar nou hangt die er niet meer. Toch? Ja, dus zo is het er mee. Sommigen begrijpen niet wat ik nu zeg. Dat weet ik. Ja, hier begrijpt iedereen dat natuurlijk. Ja. Maar er zijn er echt die er absoluut niks van begrijpen. Het nauwkeurig gebruik van hulpwerkwoorden. Ja. Maar goed, laat staan als het zullen of zouden, dat is nog moeilijker. Wordt, hè? Ik zou mijn jas aan de kapstok hangen. Toen viel hij ernaast, ja. Toen was het wel de bedoeling, ooit in het verleden was het de bedoeling dat ik dat later zou doen. En tot op heden heb ik het dan nog niet gedaan. Ik zou mijn jas aan de kapstok hangen. Ga er maar aan staan. Leg het maar uit, hè. Niemand legt je dat ooit uit. Je wordt geacht dat vanzelf te begrijpen. En leg je dat wel eens uit, Annieke? Of niet meer. Het heeft toch geen zin, hè? Nou ja. Hè? Nee, het is vechten tegen de bierkaai. Het is water naar de zee dragen. Het helpt niks. Dagelijks, als ik mijn krant lees, dan struikel ik over de fout. Ik ben niet zo'n onderwijzer dat ik er meteen met de pen bij zit om het te verbeteren. Maar Mijn voorvaderen deden dat wel overigens. Altijd met de potlood erbij om meteen te verbeteren. Maar het heeft geen zin meer. Mensen begrijpen dat niet meer. Ik zeg altijd gewoon de Statenvertaling lezen. Niet zeuren voordat het moeilijk is. Je went er wel aan. Het is heel goed voor je, voor de ontwikkeling van je Nederlandse taal. Dat is echt waar. Nou goed. Maar wat ik alleen maar probeer te zeggen is dat als er staat, hij heeft ons verordineerd, hij heeft ons geroepen, hij heeft ons gerechtvaardigd, hij heeft ons verheerlijkt, zijn het niet verschillende dingen. Het wil zeggen, die dingen gaan samen. Als het een waar is, is het andere ook waar. Soms is het ook precies hetzelfde. Maar het zijn begrippen die bij elkaar horen. En de gedachte is, God is daarmee begonnen, vandaar heeft, tegenwoordige tijd. En dan is er nog mee bezig, dat is het idee. Maar het is wel definitief. Ik bedoel, wij zijn definitief mee begonnen en is al dat volleindigen. Dat is de idee van die formulering. Dus er zit geen volgorde in. Het gaat ook niet om de verschillen zo van ik heb deel aan dit en nou het volgende wat nou gebeuren moet is dat. Zo is het ook niet. Die dingen horen gewoon bij elkaar. Het is een optelsom. En wat voor gewicht wij ook hangen aan de verschillende termen, men zou dat gewicht bij elkaar optellen. Daar gaat het om. En de formulering is zodanig gekozen, omdat daardoor alle begrippen, niet alle, de laatste niet namelijk, maar dat alle begrippen twee keer genoemd worden. En dat is dan de bedoeling ook van dit soort stijlfiguren. De herhaling ervan, hè? Zodat die begrippen blijven hangen. Je blijft er ook min of meer. Als je het niet begrijpt, blijf je ook uitdrukkelijk in zo'n vers steken. Dan lees je niet meer verder. Wat staat hier nou? Begrijp het niet. En waarom je het niet begrijpt, is omdat het een ongebruikelijke, voor ons althans ongebruikelijke stijlfiguur is. Maar dit is er de strekking van. Dat Paulus met grote nadruk zegt: hij heeft ons tevoren verordineerd tot een bestemming, kan niks misgaan. Hij heeft ons geroepen, kan niks misgaan. Hij heeft ons gerechtvaardigd, vrijgesproken van alles wat ons hierin tegen zou houden, zou kunnen belemmeren. Hij heeft ons gerechtvaardigd en hij heeft ons verheerlijkt. Dat wil zeggen dat we inderdaad die heerlijkheid die ons beloofd is zullen ontvangen. Begrijp je me goed? Daarbij gaat het niet om onze behoudenis. Sek, zo krap mogelijk met de hakken over de sloot. Integendeel, het gaat om de bijzondere positie die de gemeente nou eenmaal in het heilsplan Gods inneemt. Wij worden niet maar behouden, zo van we ontvangen eeuwig leven. Wij worden toegevoegd aan een gemeente, een groep van mensen dus, die deel zou hebben aan de verheerlijkte, zowel als hemelse positie van Christus. Begrijp je me goed? Israël zal in de toekomst deel hebben aan de verheerlijkte positie van Christus, maar niet aan zijn hemelse positie. Ik zeg het maar weer een keer, er gaat niemand naar de hemel. Staat ook nergens in de Bijbel. Er is alleen sprake van één categorie, en dat zijn de gelovigen uit onze bedeling, tot aan de opname van de gemeente, één categorie van gelovigen die, omdat ze bestaan uit eerstelingen, bestemd zijn inderdaad om te delen in dat eerstgeboorterecht van Christus, en op die grond worden zij gezet, of zijn zij gezet, in de hemel. Dat ze er lichamelijk ook naartoe gaan, is de logische uitwerking van het een en ander, maar niet eens het belangrijkste. Want ik blijf nog altijd volhouden dat er nergens in de Bijbel staat dat we naar de hemel gaan. Wat er wel staat, is dat we met Christus gezet zijn in de hemel. En het gebeurde toen wij er absoluut geen erg in hadden. Onderwerp voor de volgende Bijbelstudiedag. Wat is de hemel? Dus als u het niet begrijpt, dan hebben we het daar wat uitgebreider over. Mijn vader heeft er twee brochures over geschreven, ja. Eerst een korte en jaren later, dat was ik al vergeten, maar jaren later weer een uitgebreidere. Maar ik heb zoveel vragen erover gekregen de laatste tijd. Hoe dat komt, weet ik niet. Wat er aanleiding van is. Dat ik gisteren gezegd heb, oké, dan hebben we daar de volgende Bijbelstudie daarover. Zie? Ja, zuster. Maar waar zijn we dan? Ja, nou ja, goed. Ja. Wij zijn gezet in de hemel, maar we zullen het er verder over hebben bij andere gelegenheid dan. Als u maar bedenkt dat het gaat om een zeer bevoorrechte positie. Ik roep ook altijd meteen, dat zal die dag ook meteen wel roepen, de hemel is niet het hiernamaals. Al is voor ons het hiernamaals wel degelijk de hemel. Maar de hemel is niet per definitie het hiernamaals, dat is niet zo. Het hiernamaals is gewoon de nieuwe aarde. Alleen wij zijn een uitzondering. Wij worden gepromoveerd. Weet dat? Vooruitbewogen, omhoog bewogen, gepromoveerd. Ja, precies, ja. Ja. Maar goed. Ik ga er niet verder op in. Dat de apostel hier inderdaad aan het hoogtepunt komt van zijn betoog, dat blijkt uit hoe het nou verder gaat. In de eerste plaats blijkt dat uit wat we meteen in het volgende vers lezen natuurlijk. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? De zin betekent overigens, wat zullen we tot aan deze dingen nog toevoegen? Staat dat soms in de nieuwe vertaling? Wat zullen wij dan van deze dingen zijn? Nee toch? Ja, echt? Wat raar. Dat vind ik toch echt een misser. Tot deze dingen zeggen. Eraan toevoegen betekent dat. Daar is niks meer aan toe te voegen. Wat zullen we hier nog aan toevoegen? Daar is niks meer aan toe te voegen. Dat is wat de zin betekent. Kan het ook niet helpen. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Er is niks meer aan toe te voegen, want hier ben je op het hoogste niveau terechtgekomen. En dat zo is, blijkt vervolgens Uit de uiteenzetting en de rest van het hoofdstuk. Zo van, ja, nou ja, het staat allemaal vast. Hoezo, hebben ze er nog vragen? Ja, er kunnen geen vragen meer zijn. De apostel stelt een paar vragen en zegt, nou ja, het is toch duidelijk hoe dat zit. Hè? Er is niks meer dan dat. Hoger is het niet. En vervolgens blijkt het ook uit hoofdstuk 9, dat wil zeggen het volgende hoofdstuk, en dan 10 en 11, waarin de apostel vaststelt dat de dingen die hij zojuist in hoofdstuk 8 aan de gemeente heeft toegeschreven, namelijk dat zoonschap, aanstelling tot zonen, die heerlijkheid, in de praktijk de hemelse positie, al staat het er in dit gedeelte eigenlijk niet bij, maar dat deze positie van zoonschap in elk geval, of van heerlijkheid, of eerstgeboorterecht dus, dat die eigenlijk bestemd was voor Israël. En daar gaat dan de volgende discussie over in hoofdstuk 9 tot en met 11. Hij is hier dus op het hoogste punt. En houdt dan op en zegt, ja, oh ja, dat, natuurlijk, ja, dat is voor Israël, maar dan zal ik uitleggen hoe dat zit. Nou goed, en aan Israël was overigens niet de hemel beloofd, maar daarom staat dat hemelse hier ook niet bij genoemd in Romeinen 8. Hè? Maar voor zover het hier dingen hier genoemd zijn in Romeinen 8, was het precies wat aan Israël beloofd is. En hoe komt het dan bij de gemeente terecht? En dan kom je bij de bekende vragen, u weet wel, hè? Is de gemeente dan misschien Israël? Of is Israël aan de kant geschoven? Is de gemeente daarvoor in de plaats gekomen? Of komt het alsnog bij Israël en is het nu aan de gemeente gegeven? Of gaat het toch helemaal niet over de gemeente, maar nog steeds gewoon Israël? En wist Paulus hier nog niks over de gemeente? Ja, ik noem die varianten tegenwoordig maar bij, al vind ik hem niet al te zinnig, eerlijk gezegd. Want het is duidelijk dat in hoofdstuk 9 de apostel inderdaad twee partijen tegenover elkaar stelde. En de vraag stelt, en maar wilt echte Israël nu opstaan? Wie van de twee is het dan? Nou goed, daar hebben we het later over. En verder blijkt dat we hier aan de climax gekomen zijn. Dus in de derde plaats blijkt dat daaruit dat de rest van de uiteenzetting verder gaat in hoofdstuk 12. En dat we daar rechtstreeks van doen hebben met de praktische kant van de zaak. Zo van, dat was nou allemaal leuk en aardig, maar wat moeten wij ermee? En dat komt dan in hoofdstuk 12. Tot en met 15 aan de orde. En in 16 krijgen een heleboel mensen de hartelijke groeten, zeg ik altijd. Maar zoiets, hè? Populair gezegd. Nou ja, en in hoofdstuk 16 vind je uiteindelijk de aankondiging van wat er verder nog meer over te leren valt. Want dat het iets met de hemelse dingen te maken heeft. En dat wij als gemeente op grond van die roeping tot zoonschap, dat wij een hemelse bestemming of positie hebben. Ja, dat heeft Paulus hier nog niet gezegd. En dat komt dus later, maar hij kondigt het in Romeinen 16, de laatste verse, al wel aan. Want hij zegt daar dat men nog bevestigd zou moeten worden in dingen die nog verborgen zijn, zal ik maar. Althans, die verborgen waren, want zo zeg je dat. Maar die verder ook geen onderdeel uitmaken van deze brief. Om een of andere reden, maar dat doet er nou niet toe. Maar wij gaan naar vers 31. Dus daar staat, wat zullen wij dan aan deze dingen toevoegen? Dat is echt wat het betekent, hoor. En dan gaat hij wat vragen stellen. Dat is de structuur van dit laatste gedeelte. Hij stelt wat algemene vragen. De eerste vraag is, wat zullen we eraan toevoegen? En dan stelt hij een vraag. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het is een hele sterke, begrijp je me goed? Die vragen worden hier tamelijk kort, beantwoord kan je niet eens zeggen, maar wel becommentarieerd. Het zijn zogeheten retorische vragen. Het zijn ook stijlfiguren, wil het eigenlijk zeggen. En het staat in de vragende vorm opdat de lezer in dit geval, en wij dus, daar een antwoord op zouden geven. En niet dat het antwoord zo moeilijk is, maar het ligt natuurlijk er dik bovenop. Er is niks meer aan toe te voegen, al wat je weten moet, weet je. Als je het voor dat wat hiervoor besproken is begrepen hebt, dan heb je geen problemen meer. Het probleem is dat sommigen het niet begrepen hebben. En dus volgen er nog enige hoofdstukken. En brieven overigens. Ja, zo is dat nou eenmaal. Mensen die er geen raad mee weten. Of die het alleen als theorie beschouwen en die moeite hebben om dat kort te sluiten naar het praktische leven. Zo van, het zit wel in het hoofd, maar het wil maar niet zakken naar het hart. Het wil niet indalen. Hè. Ja, zoals de dank u. Ja. moet een halve meter zakken, zei mijn vader altijd. En ja, van het hoofd naar het hart. En dat lukt niet altijd. En sommigen hebben daar inderdaad... ik doe er wel laconiek over en u lacht. Maar het is voor veel is het een serieuze zaak, ja. Maar het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Dat dat niet lukt, dat het die halve meter niet zakt... komt, als u mij vraagt, en daar ga ik maar vanuit... in de meeste gevallen door de, laten we zeggen, christelijke vooroordelen... met een heel klein c'tje, de christelijke vooroordelen die men heeft. Omdat men dikwijls rechtstreeks aan het werk gezet wordt... en rechtstreeks geprikkeld wordt voor wat betreft het praktische leven... En dan wil dat wat in het hoofd zitten, wat men geleerd heeft, inderdaad niet meer naar beneden. Want dat is daar al bezet. Het sluit niet aan. En daar heeft men dan problemen mee. Zo, er staat in de Bijbel zus en ik moet zo, hoe kan dat nou? En bevelen geeft wat men moet doen, de doorslag. En de theorie gooit men dan maar aan de kant. Want dat zijn dan maar dogma's en dat is een vies woord, heel langzamerhand tegenwoordig. Zo gaat dat dan, dat is een probleem. En dat wil zeggen dat waar we ons deze dingen eigen maken voor de praktijk van ons leven, komen wij, denk ik, de meeste van ons, ik in elk geval, wij komen dan in een strijd terecht. We komen in de problemen terecht. Dat is echt waar. Het zou niet zo moeten zijn, het is ook eigenlijk niet nodig. Er zijn te veel dingen die ons belemmeren, zijn vooroordelen. Dat zijn in de meeste gevallen toch, denk ik, de christelijke vooroordelen. Maar het kunnen natuurlijk ook vooroordelen zijn, gewoon uit de wereld. Dat kan ook hoor. Heel goed. Waar men al een eigen filosofie heeft. Waar men al meent dat te weten wat men moet doen en laten. En dat soort dingen meer. Meent te weten wat er van de mens verwacht wordt. En ja, dan is geen ruimte meer voor het woord Gods. En dus voor de werking van de geest. Zo zit dat. Maar theoretisch is er niks tegen in te brengen. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Vraag je. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Voor het geval we dan denken, nou, moet toch wat kunnen bedenken. Zo intelligent als ik ben, moet ik toch kunnen bedenken wat er tegen ons is. Hè? Met mijn verstand en mijn levenservaring zegt de apostel, nou ja, als God voor ons is, vers 32, God is degene die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Waaruit volgt dat hij dus ons ook met hem... Alle dingen, dat wil zeggen alles wat we nodig hebben, alles wat tot het geheel behoort, gaat hij weer, hè? Dat hij met ons met hem ook alle dingen schenkt. Als God ons zijn zoon geeft, ik heet zelfs overgeven, dan geeft hij ons toch logischerwijze alles. En wat is er dan tegen ons? Begrijp je me goed? Dezelfde uitspraak vinden we elders in de Bijbel ook over... Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het staat trouwens in een psalm, als ik me goed herinner. Of ik herinner het me niet goed. Maar er staat zoiets van, God is voor ons. Wat zal een mens mij doen, is de uitdrukking. Ik ken de tekst niet helemaal uit het hoofd. Maar zoiets, hè? He? Is dat een psalm, of niet? Wat zal een nietig mens mij doen? Ja. Maar alle mensen zijn nietig, laat ik dat er dan bij vermelden. Wat zal een mens mij doen? Dat is ook inderdaad het idee. En de andere vraag is vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? En wij moeten toch wel, wij kennen toch wel iemand die beschuldiging inbrengt tegen de uitverkorene God. En vermoedelijk zijn wij dat zelf. En brengen wij zelf beschuldigingen in tegen onszelf? Ja, tegen anderen ook, dat weten we. Maar daar heb ik het nou niet over. Hè? Tegen onszelf, toch? Zo van, ik schiet zus tekort en ik doe dit verkeerd en ik had dit moeten doen. Ik zou dit gedaan hebben, maar dat is dus niet gebeurd, weet je wel. En dat soort dingen meer. Wie zal beschuldiging inbrengen? Ben je uitverkoren? Wie zal dan beschuldiging tegen je inbrengen? God? Nee, want God is het die rechtvaardigt. Helaas vertaald met rechtvaardig maakt. En als het dan toch uitgebreider moet met twee woorden, dan is dit het verkeerde woord. Hè? Dan had het moeten zijn rechtvaardig verklaard. Want het werkwoord rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken. Hebben we allemaal al besproken. Hè? Betekent niet rechtvaardig maken. Dat kan namelijk helemaal niet. Dat hele begrip bestaat zelfs niet. Het is onmogelijk. Het staat ook in de Bijbel dat het niet kan. Maar rechtvaardigen wil zeggen rechtvaardig verklaren. Het is wat een rechter doet als hij de verdachte vrijspreekt. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Vergeet altijd waar het staat, maar ergens in de wet. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. En gij zult de goddeloze, de onrechtvaardigen, verdoemen, veroordelen. Maar wij zijn rechtvaardig. En het is door de opperste rechter bevestigd. Dat is rechtvaardigen. En als de opperste rechter ons vrijspreekt, nou wie zal dan beschuldiging tegen ons inbrengen? Toch?